Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 22, het eerste vers. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? De 22e psalm, het eerste vers. Van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de kerk der reformatie over Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus als volgt beleidt: wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was, om daarin te voldoen en te dragen de straf der zonden, door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft God dus zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, toen hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde. en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, daarvan hoofdstuk 3, de eerste 14 versen. Galaten 3, de versen 1 tot en met 14. Waar Gods woord in Galaten 3 vanaf vers 1 als volgt luidt: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet gehoorzaam zou zijn, voor wie Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Terwijl gij met de geest begonnen zijt, verlijndigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien ook maar te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijk Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dus dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die niet blijft in al wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want, en nu haalt Paulus een tekst aan uit het Oude Testament als bewijs: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar de wet is niet uit het geloof, maar, en dan haalt hij weer een tekst uit het Oude Testament aan als bewijs: de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, opdat de zegen van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte van de geest verkrijgen zouden door het geloof. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere, u bracht ons samen. Het is uw trouwe zorg. U deed ons van het lijden zingen. Een onderwerp, een gedachte, waar wij nooit in uitgemediteerd raken. Zo diep en zo vol. Zo ernstig en zo rijk. Gij hebt uw Zoon niet alleen gegeven op deze aarde, maar in de onderste delen der aarde. Hij moest in het graf. Hij moest sterven. Door u verlaten. Terwijl u hem lief had. En bleef lief hebben. En toch kon u uw liefde niet aan hem geven. En wilde hij vrijwillig die liefde missen. Om te dragen alles wat wij in Adam en door ons eigen levenspraktijk hebben stuk gemaakt. Met al de gevolgen van dien. O God in de hemel, maak ons bekend de noodzaak van zijn lijden en de inhoud van zijn lijden en de kracht en vrucht van zijn lijden. Dat wij bij de oorzaak bepaald worden, dat is onze schuld. En dat wij bij de diepgang bepaald worden, dat is uw genade. En dat wij bij de kracht en de vrucht bepaald worden, dat is verzoening. Eeuwig leven. Geeft u vanmiddag wat wij behoeven. U weet, Heere, ieders gestel naar lichaam en ziel. U weet wat wij nodig hebben in spreken en luisteren. U weet wie van ons dat leven kent en wie het mist. Wil uw Heilige Geest zonder enig onderscheid over heel dit volk uitstort en doen arbeiden van de kleinste kinderen af tot de grootste, de oudste grijzaard toe. Opdat wij aan de gekruisigde niet langer voorbij gaan, maar opdat wij uw lieve zoon in zijn diepe vernedering hartelijk vertrouwen en beminnen en gehoorzamen. Wil dan zelf wonderen doen, ons door uw verrassingen verblijden. Geen redenen zoeken bij ons, maar nemen uit uzelf. En zo ons schenken op deze laatste rustdag van het oude jaar, dat onze zielen mogen rusten voor het eerst of opnieuw in het volbrachte werk van uw Zoon. Tot uw eer en ons behoud. Wij bidden het u in Jezus' naam, want in ons is geen reden. Verhoor ons om Jezus' wil, want in hem is genoeg reden. In zijn liefde en genade, o God in de hemel, daar ligt de volkomen zaligheid voor de allerslechtste. Amen. Wij zingen van dit lijden uit Psalm 22, de versen 7, 8 en 9. Psalm 22 vers 7, zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Vers 8, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En vers 9, mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Psalm 22, de versen 7, 8 en 9, terwijl er driemaal wordt gecollecteerd voor Diakonie, Kerkvoogdij en Huisvestingsfonds. Morgenavond zal om 7 uur kandidaat Verhaar voorgaan uit Genemuiden. Dinsdagmorgen om 9 uur dominee Reinders uit Haskamp. Zondag, komende zondag om 9:30 s'morgens dominee Jonker uit Benneveld. En s'middags om 3:30 dominee Van der Bes uit Woudenberg. In de middagdienst zal ook de herbevestiging plaatsvinden van ambtsdragers. Alles zo de Heere het geeft. Zingen wij Psalm 22. Het 7e, 8e en 9e vers. voor deze zondagmiddag is van de Heidelbergse Catechismus zondag 15. De vragen 37, 38 en 39 plus de antwoorden. In zondag 15, vraag 37, lezen wij: wat verstaat gij door, dat betekent wat bedoelt u met het woordje geleden? Het antwoord luidt dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en voor ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het antwoord luidt op dat hij, onschuldig onder de wereldlijke, dat is de aardse rechter, veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou, bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer inhoud, dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Antwoord: ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood des kruises van God of door God vervloekt was. Wij kunnen ons afvragen of het past, nog geen week na de gedachtenis van de geboorte van de Heer Jezus, deze middag alweer over te gaan, verder te gaan met de catechismus die over zijn lijden spreekt en zijn veroordeling voor Pontius Pilatus en zijn kruisiging. Er ligt immers zoveel tussen zijn geboorte en zijn dood. 30 en meer jaren heeft de Heer Jezus op aarde geleefd. En de laatste 3 heeft hij ontzettend veel gedaan aan wonderen en gepreekt. Dus waarom zou je niet eigenlijk een poosje wachten? Is dat niet beter? Dan kun je tenminste het wat in elkaars perspectief zien, in elkaars verlengde. Maar dit is wel erg bot, erg gauw. Toch doet ook het apostolicum, de 12 artikelen, het niet anders. Wanneer de 12 artikelen hebben beleden die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dan gaan zij niet verder met te zeggen die geleefd heeft en gepredikt heeft, maar direct na zijn geboorte wordt er gezegd die geleden heeft. Die geleden heeft. Heel die levenstijd van Jezus op aarde schijnt te worden overgeslaafd. Ik zeg bewust schijnt, want dat is niet zo. Heel het leven van Jezus op aarde is aan de orde. Dat hebben we net ook gelezen in antwoord 37. Want daar staat dat hij de ganse tijd, heel de tijd van zijn leven op aarde, geleden heeft. Heel zijn leven was lijden. Hij had levenslang, omdat wij ons leven lang dat lijden verdiend hebben. Moest hij, die dat alles overdeed in de plaats van zijn kerk, ook levenslang dat lijden ondergaan. Het begon al in Bethlehem, waar hij immers geen plaats vond. In de kribbe werd gelegd. Kort daarna, op de vlucht gejaagd naar Egypte door de bloeddorstige koning Herodes. En al de tijd van zijn leven op aarde was er het lijden. Daar zijn vele voorbeelden van te geven. ik kan ze niet allemaal noemen, ik noem er een paar, karakteristiek. Daar was het lijden door mensen hem aangedaan. Welke mensen? Ja, de fariseeën natuurlijk en de sadduceeën enzovoort. Maar laten we wat dichter bij huis blijven. Ook de discipelen die onwetend hem niet hebben herkend. Niet hebben erkend als de schulddragende en vloekdragende middelaar. Wanneer Petrus zegt, dat zal u geen zins geschieden. U lijden, sterven, gekruisigd worden? Nee hoor. Nee, wees u genadig. Dat hoeft helemaal niet, nergens voor nodig, gebeurt ook niet. Wil ik niet hebben. Ik hou veel te veel van u. Misplaatste liefde. Wel oprecht, maar zonder verstand. Maar al veel eerder was dat misverstand er. Denk aan Lucas 2, het laatste deel, waar Lucas beschrijft hoe Jezus als 12-jarige jongen in de tempel is. En zijn moeder verwijt hem als ze na 3 dagen van angstig zoeken hem eindelijk vinden. Waarom heb je dat nou gedaan? En wat zegt Jezus dan? Wist gij niet? Je had het toch kunnen weten, moeder, dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. Miskenning. Want Maria zegt, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Mijn vader, lieve moeder, dat is niet Jozef. Oh, ik erken hem wel als aardse vader, al is hij het niet. Ik onderwerp mij aan zijn gezag. Hij heeft op zich genomen, rechtens, de plicht en het voorrecht om mij als opvoeder voor te gaan. Maar hij is mijn vader niet. Wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zo gaat heel het leven door, lijden. En dan is daar het lichamelijke lijden, het meest bekend, zijn kruisiging en alles wat daarmee samenhangt. Dat onuitsprekelijk zwaar is geweest. Toch is dat niet het zwaarste lijden. Wat de mensen hem aandeden was zwaar. Wat lichamelijk hem overkwam was zwaar. Maar het zwaarste is waar de schrift meer dan eens op wijst. Namelijk dat God hem ging verlaten. En de volgende zondagsafdeling zou daar nog nader op ingaan. In de laatste vraag van zondag 16. Over dat nedergedaald ter helle. Nou, ook nu al iets van dat zielenlijden in antwoord 37. Wanneer wordt gezegd dat hij de toren Gods heeft gedragen. En wel aan lichaam en ziel. Wij moeten voorzichtig zijn met de uitdrukking de toren van God die hij droeg. Wij moeten niet de indruk hebben, ook niet wekken bij een ander, dat God op zijn zoon vertorend zou zijn. Nee, God heeft zijn zoon lief gehad. Bij de doop in de Jordaan zegt hij, gij zijt mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Later herhaalt hij dat op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, en ook later nog, vlak voordat het lijden gaat beginnen, zegt de Heere Jezus, dat de Vader hem nooit alleen zal laten. Hij bedoelt daarmee, mijn persoon is voor mijn Vader zo aangenaam, dat hij mij als persoon lief heeft. Ook wanneer ik nu als borg, als plaatsvervanger, de schuld ga dragen, overnemen, van mijn kerk, en de straf die zij verdiend heeft, ga dragen. Zodat de Vader in de hemel als de heilige rechter wel vertorend moet zijn op die schuldovernemende en vloekdragende borg, maar niet in zijn persoon. Nadrukkelijk lezen wij in Johannes 10, dat Jezus als de goede herder daar zegt, hierom heeft de Vader mij lief. Namelijk, omdat ik mijn leven afleg. Dus juist dat lijden en sterven, dat maakte hem in de ogen van zijn hemelse Vader des te meer bemind. Maar de toren Gods was er ook, tegelijkertijd. Met een heel vaag en zwak beeld zou ik zo kunnen zeggen. Wanneer een van onze kinderen zijn broertje of zusje heel erg slecht heeft behandeld, kunnen wij daar en moeten wij daar vertorend over zijn, heel boos over worden. Betekent dat dat we nu dat kind niet meer lief hebben? Onterven? Buiten de deur sluiten? Antwoord nee. Wij houden nog steeds van dat kind als kind, maar wat hij gedaan heeft, die zonde, die veroordelen wij. Zijn heel boos over. En hij kan daar ook straf voor krijgen, terecht. Wat dan de overheid tegenwoordig ook ons verbiedt. De Bijbel gebiedt het ons. En zo nu ook is het, maar het is een zwak beeld wat ik gebruikte, geestelijk. De Vader heeft zijn Zoon lief als Zoon. Juist in zijn borgtocht, juist in zijn gewilligheid om te lijden, juist in zijn vernedering, heeft hij zijn Zoon lief. Maar de zonde die op hem rust, de vloek die op hem rust, de straf die nu zijn deel wordt, dat alles spreekt ons van de toren van God over de zonden en tegen de zonden van heel het menselijke geslacht, staat erbij. Waarmee wij duidelijk te zien krijgen of voor onze ogen krijgen dat er niemand aan ontkomt aan die toren van God. Wanneer wij niet de borg en zaligmaker zoeken, wanneer we niet tot hem de toevlucht nemen, wanneer we niet nu, vandaag, op deze laatste zondag van het jaar, hem als onze zaligmaker gelovig omhelzen, moet de toren van God ook op ons rusten. En ook van ons geldt dat God ons niet haat als schepsel, maar als zondaar. Dat hij ons als schepsel niet haat, want hij heeft ons gemaakt. Maar als wij in de zonde voortgaan, als wij niet alleen tegen de wet, maar nu ook tegen het aanbod der genade en het evangelie ons verzetten en zondigen, dan moet God die zondaar, die aan zijn zonde vasthoudt, en die met zijn zonde in de armen en in zijn hart gekneld sterven gaat, toch wel buiten zijn Gods gemeenschap sluiten. Maar niet omdat God dat schepsel haat. O, laat ons daarom nooit boze gedachten van God koesteren, wanneer hij ons naar recht en billijkheid het oordeel voorstelt, zoals wij straks gelezen hebben in het 10e vers van de schriftlezing uit Galaten 3. Namelijk, vervloekt is iedere jongen en is ieder meisje. Iedere man of vrouw, ouderling, diakenpredikant, die niet blijft in alles wat er geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En tegelijkertijd, terwijl God vertorend is op ons vanwege de zonden, houdt hij zijn Zoon ons voor in de verkondiging van het evangelie en zegt: kom toch tot mij. Kom toch, nu als een arm verslagen, ellendig, verdoemelijk zondaar, tot de gekruisigde. Er is een slachtoffer. Een zoenoffer, zegt antwoord 37. Zoenoffer betekent verzoeningsoffer. Het offer op grond waarvan er daadwerkelijk verzoening is aangebracht, teweeggebracht. Ja, zegt iemand, maar ik kan eigenlijk niet goed begrijpen hoe je dat nou ooit kunt zeggen, dominee. Als God vertorend is op ons, hoe kan hij dan tegelijkertijd het offer ons prediken? Zijn Zoon. Als hij zijn Zoon predikt als liefdegave des Vaders, dan is God toch niet vertorend? En als hij vertorend is, dan kan hij toch die liefdegave ons niet schenken? Hoe het kan, verklaart de Bijbel niet. Want dat het zo is, lezen wij nadrukkelijk in de Heilige Schrift. En als u een voorbeeld daarvan wilt hebben, moet u eens lezen het laatste hoofdstuk van Job. Daar lezen wij dat Job weer hersteld wordt in zijn vorige welvaart. Maar net tevoren, voordat dat gebeurt, spreekt God tot die vrienden. Die drie vrienden die zo Job beschuldigd hebben. En dan zegt de Heer dat hij zeer vertorend is op die drie vrienden. Nou, als God vertorend is, wat kunnen die drie vrienden nou verwachten? Voor eeuwig te worden weggestormd, nietwaar? Nee. Luister, dan lezen wij één vers verder. Dat God zegt: Ga naar mijn knecht Job. Breng een offer. En vraag dat hij voor u bidt. Dan zal ik u niet straffen. Dus ik ben vertorend. En dat meent God. En ik bied u de zaligheid aan. En dat meent God. O, hebt u de toren van God, dat hij boos is over de zonde, wel eens echt ernstig genomen? Hebt u het wel eens als een werkelijkheid beseft? Eén stap verder. Hebt u het wel eens aanvaard? Beseffen is al een wonder. Komt niet zoveel tegenprijs zoeken. En onder de kattengezand, een besef van de toren van God. Het ligt niet in de smaak. Het past niet bij onze tijd. Bij niemand en nooit. Maar een stap verder is nog minder dikwijls dat we het aantreffen. Dat iemand buigt, aanbidt en zegt: Heer, u doet geen onrecht als u mij vanmiddag voor eeuwig wegdoet in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden, waar het vuur niet wordt uitgeblust, waar de worm niet sterft. De toren van God. Is het eigenlijk wel belangrijk, geliefde, dat wij daar ons in verdiepen? Wel, als u verlangt om het evangelie te verstaan, als u de inhoud van de liefde van Christus ook maar enigszins zou willen peilen, en de uitgestrektheid en de diepgang van zijn offerdood, dan zullen we toch moeten weten dat het niet is zoals op allerlei plaatjes en zelfs films wordt afgebeeld, namelijk dat het lijden van Christus alleen lichamelijk was. Dat daar die gemene Judas was, en die Caiaphas en die Pilatus, en die verschrikkelijk ruwe Romeinse soldaten. En dat we dat hier levendig ons voorstellen, ook zonder plaatje en zeker zonder film, maar toch ons voorstellen hoe bitter moet dat lijden zijn, en daar blijft het bij. Nee, dan gaat het erom dat wij verstaan wat de Heilige Schrift nadrukkelijk beweert, dat het lijden van Christus een geestelijk lijden is. Moet u daarvan een bewijs, dan kunt u als het ware meegaan als aan de hand van de evangelisten naar Gethsemane. Want daar in de hof was er geen zweep en geen gezel, geen doornenkroon en geen spijkers door zijn handen, en toch zo benauwd als onze lieve Heere Jezus daar was. Hij die verlangde om zich te geven, die heeft gezongen: ik kom, o God, om uw wil te doen. Hoe word ik geperst opdat het volbracht is? Ik wil niet liever dan alles in orde maken. En wanneer het erop aankomt, dan schrikt hij terug. Waarom schrok hij terug? Voor dat lichamelijke lijden, denkt u? U verstaat er niets van. Nee, ik sta er niet boven. Want wij van nature verstaan er allemaal niets van. Wij zijn allemaal geneigd om bij dat uiterlijke, dat lichamelijke te blijven. Maar terecht zegt de catechismus in antwoord 37 aan lichaam en ziel. Ook de ziel. Wat was dat dan? Wel, daar in die hof van Gethsemane, waar hij als een angstige man zijn discipelen, die drie die hij helemaal meeneemt, hoewel hij ze toch ook weer achterlaat en zelf nog een steenworp verder gaat, vraagt: blijf hier en waakt. Nee, dat vraagt hij niet. Dat vraagt hij. Jongens en meisjes, twee woorden erbij, zegt hij. Hij zegt: blijf hier en waakt met mij. Oh, hij zoekt steun bij zijn discipelen. Is het dan zo erg, Heer Jezus? Straks bij het kruis, dat is erg, maar nu toch nog niet? Ja, nu. Nu. Want nu moet hij die beker drinken. Zoals de beeldspraak ons dat leert. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, die beker vol, en wij zullen spreken, vol van de toren van God. Vol van de gramschap van de Almachtige. Waar het Oude Testament op verschillende plaatsen heel wat over zegt.
Die beker laat hij aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil. Maar zoals gij wilt.
Hebt u dat kindeke in de kribbe al gezien als in de slagschaduw van het kruis? Hebt u hem gezien? Mens moest hij worden om te kunnen bloeden, om zijn ziel te kunnen uitstorten naar het woord van Jesaja 53 vers 10 tot een schuldoffer. Zo moest hij in de kribbe liggen. Als het ware viel de slagschaduw van het kruis er al overheen. Het versje zingt het. Zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis.
Nu wordt dit alles in de catechismus uitgelegd als een zoenoffer.
Ik zei het al, dat betekent het offer waarop de verzoening is gegrond. Wat is verzoening eigenlijk? Verzoening betekent heel eenvoudig dat het weer goed komt. En dan niet omdat de hemelse vader de zonde door de vingers ziet. Want hij is ook de rechter die dat niet kan en niet wil. Die dat ook niet mag. Die aan zijn eigen naam en eer verplicht is om het onrecht te straffen. Maar o wonder, hij heeft het gestraft in zijn eigen lieve zoon. Zoals ons keer op keer in de avondmaalsbediening, in de voorbereiding wordt voorgesteld. Eer hij die zonde ongestraft liet blijven. Liever dan dat hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Met de bittere en smadelijke dood des kruises.
Zoenoffer. Het komt weer goed. Maar wordt echt goed. Hebt u daar ook verlangen naar? Het is heel wat anders dan wat in vraag 10 aan de orde is. In vraag 10 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 4, lezen wij ook iets over als het maar weer goed komt. Maar dan eigenlijk alleen maar als ik niet gestraft word. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Ongestraft! Dat ik niet gestraft word. Verder gaat het verlangen niet. Maar nu gaat het over verzoening. Nu gaat het over dat het weer goed komt. Ik wil in de gunst van God delen, bent u. En ben jij daar ook om verlegen? Niet de hel als het ergste. En daarvan verlost. Ja, dat staat er ook. Antwoord 37 noemt het. Die ons lichaam en onze ziel met zijn lijden als met het eeuwige zoenoffer van de eeuwige verdoemenis verlost. Dat is ook waar. Maar het is nog veel meer wat er dan volgt. Namelijk dat hij ons ook iets verwerft. Verwerven betekent verdienen. Aanbrengen. Zorgen dat het er komt. Het was er niet. Dat was er niet. Dat daar staat, die drie woorden. Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Gods genade kon, ja zeker, die was wel bij de Vader. Maar kon niet op aarde neerdalen. De kanalen tussen hemel en aarde. Waardoor de genade, als het ware, zou moeten neerdalen in onze zielen. Die kanalen waren allen verstopt. Door onze ongehoorzaamheid. Door onze afvalligheid. Door onze opstandigheid. Door onze vijandigheid. Door onze hatelijkheid. Enzovoort. Maar nu. Door dat offer. Is die breuk hersteld. Die scheiding opgeheven. En die genade die in het hart van de Vader van eeuwigheid was, kan nu vrijuit neerdalen op aarde. Daarom staat er ook niet, aan het einde van antwoord 37, dat Christus Gods genade verwierf. Zo van, God wilde eigenlijk liever niks met ons te maken hebben, maar nu heeft Christus geleden en heeft God omgeturnd. God was eerst tegen ons, maar nu is God weer voor ons. God was eerst onwillig, maar nu is hij gewillig. Dat is allemaal door Christus gebeurd, die heeft als het ware de gezindheid van God omgekeerd. Zo is het niet. Zo is het niet. Nee, dat Christus kwam was een gave der genade. was een bewijs van de liefde. De liefde in God hoefde Christus niet te verdienen of aan te brengen of zorgen dat hij daar kwam. Want die was er al. En die genade ook en die gerechtigheid ook en het eeuwige leven, het was allemaal al. Maar het kon niet neerdalen. Het kon niet op aarde komen. Het kon niet mij bereiken. Ik zou er voor eeuwig buiten staan. Al was daar een volheid van zaligheid. Maar het was niet voor mij. En nu staat er ons voor ons. Wie is ons? Laat ik de vraag zo beantwoorden. Wie maar wil. Moet je niet gauw zeggen, dat wil ik wel. Eerlijk over nadenken. Hebt u dan belang, eerlijk belang bij de genade van God? Hebt u dan belang? Hebt u dan eerlijk interesse in de gerechtigheid van God? En in dat eeuwige leven, dat is het kennen van God. Of zegt u van ja, als ik erop na over nadenk, dan moet ik eigenlijk zeggen nee. Natuurlijk, de woorden klinken goed en ik wil wel graag genade hebben, maar als u mij vraagt wat houdt het in, heb ik er geen idee van. Zo oppervlakkig. Zo ongeïnteresseerd. Is dat zo? Niettemin, het woordje ons mogen wij in de verkondiging van het evangelie wereldwijd laten klinken. Dat betekent, er is zoveel in het offer van Christus, dat er niet één Chinees, of niet één Indiër, of niet één Nederlander, en waar ook maar ter wereld, niet zalig zou kunnen worden. Omdat het offer te kort is. Omdat het offer te gering is. Omdat het bloed niet genoegzaam zou zijn. Nee, in ieder wordt genodigd. En in ieder is welkom. En in ieder wordt dringend vermaand. Elke druppel bloed roept ons op te komen. Niet uit te stellen. Elke zweetdruppel die jij daar zweet in de hof van Gethsemane, zodat hij grote druppels bloed zweet, is een nodiging om deze Christus niet voorbij te gaan. En gerechtigheid staat erbij. Moeilijk woord. Betekent kort samengevat de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Het gaat daar over de wet. En de gehoorzaamheid aan die wet. En voor wie is dat dan? Nou, voor zulke jongen of meisje die met smart, zulke man of vrouw die met bekommernis van ziel het voor Gods aangezicht moet belijden. Heere, ik heb tegen al uw geboden gezondigd. Ik heb tegen al uw geboden zwaar gezondigd. Ik heb er niet één van gehouden, zoals antwoord 60 het kort samenvat in zondag 23. Heere, ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Die wet, die gehoorzaamheid, dat is die gerechtigheid, die heb ik niet. En die moet ik toch hebben. Want ik voel wel, er is geen toegang tot God, terwijl die wet terzijde wordt geschoven. Die geboden gebroken blijven liggen. O, zeker Mozes heeft wel die twee stenen tafelen neergeworpen en gebroken. Maar daar laat God het niet bij. Hij laat er twee nieuwe maken met dezelfde woorden. En dan legt hij die neer. Mozes mag en moet ze leggen. In, jongens en meisjes, weten jullie dat? Waar de twee stenen tafelen door Mozes gelegd zijn? In de ark, hè? En wat lag er op die ark? Het gouden verzoendeksel. Verzoening. Verzoening. Wet. Wet en verzoening. Het bloed werd gesprenkeld elk jaar op grote verzoendag. God zei het als het ware. Nu is de wet gehoorzaamd. Door dat lam dat geslacht wordt. Dat is Christus. En het eeuwige leven. Eeuwige leven is veel meer dan alleen maar, ik blijf eeuwig buiten de hel, ik mag in de hemel komen. O geliefde, ik hoop van harte, ik wens u toe dat u een ander begrip van het eeuwige leven hebt en uw kinderen bijbrengt. Want het eeuwige leven is kort samengevat dat we God kennen. En God kennen, dat is heel wat meer dan een intellectueel verstandelijk weten over God. Maar God kennen, dat betekent omgang hebben met God. Dat het woord gaat spreken tot onze ziel. En dat wij door dat woord als middel en door de geest als kracht bij God vandaan, de drie enigen, een ontmoeting krijgen met God. Niet in een visioen of een droom, maar door de Heilige Geest en het woord der belofte dat geloofd mag worden. O, welk een voorrecht. Eeuwig leven. Niet straks, maar nu. Ik ken God. Ik heb hem leren kennen als mijn vader. Ik mag weten dat hij mij heeft aangenomen als zijn kind. En ik mag nu omgang hebben met hem. Daar kind van God veel te weinig. Hè? Veel te armzalig. Veel te gering. Veel te gebrekkig. Maar niet minder waar. En vraag dan maar om verdieping. Verlevendiging. Versterking. Vernieuwing. Opdat u opnieuw, ook op deze laatste zondag van het oude jaar, verlangen zou voelen. Deze ganse dag verder. Door te brengen als voor zijn aangezicht. Als aan zijn troon. Zo gaat het over het lijden van Christus. Aan het begin, in de vraag, stond er voor het woordje geleden. Niet woord, maar woordeke. Woordje. Het is maar zo'n klein woordje. Eén woordje in die 12 artikelen. Niet een hele zin, alleen maar één woordje. Het is net alsof de catechismusopstellers hebben willen zeggen, dat is het een klein woord, maar wat een diepe, een rijke inhoud. Wat is het veelomvattend. Wat spant het over alles heen, van het leven en het sterven, van de tijd en de eeuwigheid. Zo is het maar een klein woordje, maar geen kleine zaak. Hij heeft geleden, vrijwillig, uit liefde, van zijn vaders recht en ons behoud. De catechismus gaat verder met de behandeling van de 12 artikelen waar de naam Pontius Pilatus aan de orde is. De naam Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder, verwijst ons naar de wereldhistorie. De Romeinse keizer die zijn plaatsvervanger, dat betekent het woord stadhouder, op allerlei gebieden van zijn rijk had, ook in Judea, in Jeruzalem. En toen de tijd was dat net Pontius Pilatus. En deze Pontius Pilatus, zijn naam is bekend. Al die andere stadhouders, we weten er amper eentje mee te noemen. Cyrenius nog, in Lucas 2, dan houdt het ook zo'n beetje op. Al die anderen zijn vergeten, zijn niet belangrijk. Maar deze, waarom is hij zo belangrijk? Welk een plaats neemt hij in? Nou, gemeente, niet zo'n beste. Hij, de lafaard, die liever de gunst van de keizer wilde houden dan de gunst van God. Die liever zijn eigen hachje bewaarde dan het recht handhaafde. Hij staat in de 12 artikelen als een schrikwekkend voorbeeld van hoe het recht van dat Romeinse recht, zo trots als men erop was, nu werd verkracht om Jezus ter dood te brengen. Toch, de catechismus gaat over dat punt niet zo ver in. Laat het wat liggen. En zegt, het gaat om wat anders. Het gaat daar over Pilatus als rechter, ja. Maar dan wel als in een perspectief, in de lijn naar God toe, die ook rechter is. Hoe moeten wij dat zien? Antwoord 38 zegt, Christus is veroordeeld onder de wereldlijke rechter, die aardse rechter Pontius Pilatus. En dat betekent dat hij daarmee mij van het strenge oordeel, het gericht van God, dat over ons zou gaan, bevrijden. Wat heeft nou dat strenge oordeel van God met Pilatus te maken? Pilatus was geen God. Pilatus was wel een vertegenwoordiger van God. Ja, van het recht van de Romeinse keizer. Maar wij lezen in Romeinen 13 dat het gezag, de overheid, niet door mensen is uitgevonden of ingesteld, maar dat het van God is. Alle overheid is door God gegeven. Dat betekent niet dat overheden het altijd goed doen. Wij hebben terecht kritiek op heel veel beslissingen van overheden in en buiten ons vaderland. Maar ondanks al het verkeerde blijft toch principieel en in wezen staan dat elke rechter, dat elk overheidspersoon namens God recht spreekt. Dat God daar als het ware achter staat, toekijkt. En daarom moet het ook eerlijk gebeuren. Wanneer koning Jozefat, na een tijd van diep verval in het koninkrijk van Juda, de rechtsorde weer gaat herstellen, dan waarschuwt hij de rechters, de overheidspersonen in de steden, dat zij eerlijk recht moeten spreken. Want, zegt hij, het gericht is van God. Hij staat daarachter. En hij moet er ook achter kunnen staan. Het moet dus volgens Gods normen zijn. Dan pas is het recht immers. Anders is het onrecht. Wel nu, bij Pilatus was het onrecht. En geen recht. Hij verklaarde wel 3 keer. Deze mens is niet schuldig. En het veroordeelt hem toch. En laat hem toch straffen en doden. Is dat recht? Kan God daarachter staan? Heeft dat nog iets met God te maken? Jazeker, luister. Pilatus heeft precies het goede vonnis geveld. Niet als mens. Niet menselijk. Want Jezus als mens, zoals hij voor Pilatus stond, was niet schuldig. Had niet gestraft mogen worden. Pilatus had, wat er ook verder zou gebeuren, Jezus vrij moeten laten. Zelfs niet eerst geestelen en dan vrij laten, zoals hij nog in een soort compromis voorstelt. Nee, gewoon vrij laten. Want een onschuldig mens laat je niet eerst geestelen en dan laat je hem vrij. Maar een onschuldig mens laat je zonder te geestelen gewoon vrij. Maar hij doet het niet. Was het dan een goed vonnis? Ja, nog steeds. Maar niet menselijk. Alleen goddelijk. Hoe zit dat dan? Nou, laten wij eens met geestelijke ogen zien. Daar in het rechthuis in Jeruzalem. Op die gedenkwaardige vrijdagmorgen. Wie zit daar op de rechterstoel? Pilatus. Wie zit daar op de rechterstoel? God. Dat was niet te zien. Maar het was wel zo. Dat kunt u lezen in Johannes 19 vanzelf. Wanneer Jezus tegen Pilatus zegt, als hij zegt, weet je niet dat ik macht heb u te kastijden en u los te laten, zegt de Jezus, gij zou die macht niet hebben indien het u niet van boven gegeven was. Mijn Vader geeft u die macht. Daarom kunt u het, anders niet. Dus wie zit er op de rechterstoel? God. Wie staat er voor die rechterstoel? Voor die rechterstoel van Pilatus staat een onschuldig mens. Ik vraag u nogmaals, wie staat er voor die rechterstoel van God? Een schuldig mens. Jezus. Schuldig. Niet door de daadzonden, woordzonden, gedachtenzonden, natuurzonden. Nee, niet ene. Hij is zondeloos geboren. Heilig, zegt Lucas 2. Hij heeft nooit met de daad gezondigd. Kende geen zonde. Was compleet vrij. Onschuldig. En toch. Hoezo schuldig dan? Hoezo zondaren dan in de toerekening? Zoals wij lezen in het laatste vers van 2 Korinthe 5. Wat de apostel Paulus heel diepe woorden aanhaalt. Als hij zegt, hij die geen zonde gekend heeft, Christus namelijk, is door zijn Vader zonde gemaakt. God heeft hem beladen met de schuld van zijn kerk. Toen stond hij daar als schuldige, niet in zijn persoon, maar in zijn ambt als borg. En toen hij daar schuldig stond voor de Vader, achter Pilatus, als mens onschuldig, maar als borg schuldig, voor Pilatus onschuldig, maar voor God schuldig, toen Pilatus dat vonnis streek, toen Pilatus die uitspraak deed, toen Pilatus hem als mens onschuldig verklaarde en toch veroordeelde, toen was daar God achter die dat vonnis over zijn schuldige zoon, die borg was, die toegerekende schuld had, uitsprak. En nu zegt de catechismus, Dat betekent dus dat dat strenge oordeel van God, dat over ons gaan zou, nu niet meer over ons zal gaan. Want God heeft dat strenge oordeel op die borg en die plaatsvervanger gelegd. Zodat Pilatus met al zijn zonde, verkeerdigheid en goddeloosheid precies het juiste vonnis heeft geveld. Zonder dat hij het wist. Zonder dat hij het bedoelde. En zonder dat wij zijn zonde goed praten. Hij heeft als rechter voor God gestaan toen hij stierf. Hij zal straks als mensenkind voor de hemelse rechter staan op de jongste dag. En hij zal schuldig worden verklaard aan deze gerechtelijke moord. Maar het goede, daarachter, daarboven, bij God vandaan, is nu voor de ogen des geloofs, de troost voor de ziel. Hij heeft door Pilatus heen, ondanks dat het komen, zijn zoon dat vonnis doen dragen om mij van dat oordeel, dat strenge, dat ontzagwekkende, dat huiveringwekkende oordeel te verlossen. Hebt u ook zo de borg gezien? Om het even toe te passen, geldt namelijk het hele leven van Jezus op zijn geen plaats vinden in de herberg. Dat was weliswaar aan alle kanten misschien wel verkeerd van de mens, maar het was door God bestuurd, want hij wilde dat zijn zoon niet in een lief, zacht en mooi wiegje zou worden gelegd, maar in de kribbe zou worden gelegd. Het heeft God het zo bestuurd dat het in Bethlehem zo vol was dat er geen plaats was. Alleen nog maar in die stal. Het heeft God bestuurd. Het menselijke is misschien wel heel zondig geweest, maar het goddelijke is aanbiddelijk. Zo heeft ook Jozef even terug. Ik bedoel nu Jozef, de zoon van Jacob. Weet u wel, die door zijn broers in die put wordt gegooid en naar Egypte wordt verkocht en daar slaaf wordt in het huis van Potifar, in de gevangenis komt, maar toch ook onderkoning wordt. Die Jozef, wanneer hij zijn broers weer ziet, dan zegt hij, als hij zich bekend maakt: jullie wel, jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Hij heeft mij naar Egypte gestuurd. Jullie hebben dat gedaan, zondig. Hij heeft dat gedaan, heilig. Zo ook hier. Pilatus heeft hem veroordeeld, zondig. God de Vader heeft hem veroordeeld, heilig, aanbiddelijk en troostrijk. Als ik straks voor die rechter zal staan, het gaat gebeuren, binnenkort, ook voor jou en voor u, net als voor mij, zal dan, om dat offer, voor mij, dat oordeel, niet meer gelden. Hoef ik dan op goede gronden, bij het naderen van de dood, als ik op mijn sterfbed lig, niet meer bang te zijn voor dat strenge oordeel Gods? Ten slotte zegt de volgende vraag 39 iets over de kruisiging. Weer een nieuw woordje in de 12 artikelen, wat door de catechismus uitgelegd. En dan gaat de catechismus niet in op het lichamelijke lijden, hoezeer dat ook overdacht mag worden. Het wordt immers beschreven in de schrift. Maar dat is nog maar buitenkant. Ik zeg daarmee niet dat het niet ernstig is. Dat het niet vreselijk is. Ik doe daar niet vergoelijkend of kleinerend over. Maar geliefden, een stap verder is waar Paulus ons in onderwijst. In Galaten 3. Vergeleken de versen 10 en 13, waarin vers 10 nadrukkelijk verklaart dat alle mensen in Hoevelaken, Amersfoort, Nijkerk, Venen, waar ook maar woonachtig, onder de vloek zijn, omdat zij niet alles hebben gedaan wat in het boek der wet geschreven is. Ofwel, hebt u het wel? Valt u niet onder die vloek dus? Hoort vers 10 wat u betreft niet in de Bijbel, Ja, u leest het wel, maar het gaat over een ander. Galaten 3 vers 10, het is een vreselijke tekst, maar gelukkig niet voor u. U bent niet vervloekt. Of wel? Nou denk ik dat rechtzinnig een ieder zal zeggen, ja dominee, wij zijn allemaal vervloekt. Ook het jongste kindje dat geboren werd. Ook het liefste kind dat een zonnetje in huis is. Ook de meest eerbiedwaardige persoon waar iedereen diep respect voor heeft. Vervloekt. Wat betekent dat? Dat God u alleen maar voor eeuwig kan wegstoten. Alleen nou vergelijkt de apostel Paulus met dat tiende vers, het dertiende vers. En dan zegt hij, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Door een vloek te worden voor ons. Hoe kan ik van die vloek verlost worden? Van dat ongenoegen van God. Dat hij boos op mij moet zijn. Dat hij mij moet straffen. Dat hij nooit meer naar mij omkijkt. Dat hij zijn gunst aan mij niet geeft. Dat zijn zegen van zijn liefde en zijn eeuwige barmhartigheid mij niet bereikt. Hoe ontkom ik daaraan? Hoe word ik daarvan verlost? Wat moet ik dan doen? Er is een simpele weg. Alles onderhouden wat de wet gezegd heeft. Ach, als ik het al kon. En als ik het al wilde. En als ik het al deed. Vanaf deze 30ste december. De zonden dan van gisteren. En vorige week. En al de dagen van het jaar 2007. En van heel mijn leven. Hoe staat het daar dan mee? Dan ligt de vloek van God nog steeds op u. Al zou u in heilige oprechtheid en zuivere volmaaktheid vanaf nu in woorden en daden en gedachten niet één gebod van God overtreden, maar alles doen wat in het boek der wet geschreven is, dan nog hebt u de schuld van gisteren en van heel uw leven niet opgeheven en dus de vloek niet weggenomen. Hoe kunt u bevrijd worden? De schrift getuigt in vers 13. Christus. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Ons, zei Paulus. Ons, dat betekent nou in ieder die bij vers 10 aan de voeten Gods is terechtgekomen. Schuldig. Belijden. Ik heb het verdiend. Ik kan u geen ongerijmdheid toeschrijven. O Heer, ik kan niet boos meer op u worden. Alles wat uw wet van mij eist, is terecht. Alles wat uw wet tegen mij dreigt, is terecht. Al uw straffen, zoals over Sodom en Gomorra, het is alles verdiend. Voor eeuwig weggestoten, zoals de rijke man in de hel, die zo ontzettend pijn leed, verdiend. Terecht. En o wonder, nu staat er, Christus heeft ons verlost, niet kan ons verlossen, en wil ons verlossen, en zal ons verlossen, maar heeft ons verlost. En wie nu in hem gelooft, deelt erin. Hoe heeft hij dat gedaan? Door een vloek te worden, voor ons. Hoezo dan? Wanneer dan? Wel staat erbij, want de schrift getuigt, en Paulus haalt een woord uit het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium aan, dat een ieder die aan het hout hangt, en dat heeft Christus, aan het hout gehangen, vervloekt is. Dus luister eens, de Heer Jezus is niet toevallig gekruisigd in plaats van onthoofd, niet toevallig gekruisigd in plaats van net als Stefanus gestenigd, en zoals Paulus later, dat ook kunnen gebeuren als je het menselijk bekijkt. Stefanus voor de Hoge Raad, ze werden zo kwaad. Ze hebben hem buiten de stad gejaagd en daar gestenigd, hadden ze met Jezus kunnen doen. Als God het niet had verhinderd. Maar dat wilde God niet. Want Jezus moest niet gestenigd worden. Hij moest aan een hout gehangen worden. Ja, maar welk hout dan? Hoe dan? Een straf die immers onder de Joden niet gebruikelijk was. Nee, maar de Romeinen waren gekomen. Al tientallen jaren tevoren. En de Romeinen hadden het beheer en de regering. En ook het strafrecht. En de Romeinen straften wel met de kruisen. Ja, niet iedereen die gestraft werd. Zelfs niet iedereen die de doodstraf zou krijgen. Als je Romeins burger was, dan werd je niet gekruisigd. Die vreselijke dood. Alleen als je geen Romeins burger was, of een slaaf, of een verschrikkelijke misdadiger. Nou, dat was Jezus natuurlijk. Of niet? Jawel, want het volk zegt, die belangrijkste, ergste, gemeenste van de drie moordenaren, Barabbas, die willen we vrij hebben. En Jezus moet in zijn plaats aan het kruis. En dan gaan we nog één vraag stellen en dan stoppen we. Als de Heere Jezus nou in plaats van de ergste misdadiger aan dat middelste kruis heeft gehangen, kunt u dan zeggen, Heere Jezus, dan was dat voor mij nodig. Al zou het voor niemand anders nodig zijn geweest. Al zou ik de enige zondaar op heel de wereld in al die eeuwen zijn geweest, dan was dat voor mij nodig. Om zo in hem de vloekdragende borg te zien. Het kanaal waardoor met vers 14 van Galaten 3 de zegen van Abraham tot ons heidenen zou komen en wij de gave van de Heilige Geest ontvangen zouden. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, zouden wij u niet danken, terwijl we onszelf aanklagen, u danken voor zulk een geschenk, en dan niet alleen 2000 jaar geleden gebracht, gegeven, vrijwillig, gulhartig, in overvloeiende liefde, maar ook laten preken, van stad tot stad, het hele Romeinse Rijk door, tot in de lage landen bij de zee. En het wordt nog steeds gepreekt, ook vanmiddag, als nabetrachting op kerstfeest, het kindeke in de kribbe, de man van smart. Er lag niets tussen, want heel zijn leven was lijden. O, mogen wij dan in de zelfaanklacht vanwege onze zonde en ons ongeloof en lauwheid en kilhartigheid aan uw voeten vallen en u smeken, ontsteek toch ons hart van een dominee en een ouderling in die jakende gemeentelijk, een jongen en een meisje, dat het mag branden van liefde voor deze dierbare Heer Jezus, en dat wij allen vanmiddag nog door geloof aan zijn voeten vallen, doorboorde voeten en onder zijn doorboorde handen gezegend mogen worden, zoals Lucas het beschrijft, toen hij hemel ten hemel voer, zijn handen uitbreidend met de tekenen van de spijkers, de littekens van de kruisiging, van de vloekdood, zegenend ten hemel ging, zegenend aan uw rechterhand is, zegenend, o, mogen we allen, van de jongste tot de oudste, in die zegen delen. En dat uit vrije genade. Amen. Zingen wij van Psalm 40 en daarvan de versen 4 en 8. Psalm 40 vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Vers 8, verheug het volk, verblijft hen alle heren die naar u zoeken, de elke stond. Het vierde en het achtste vers van Psalm 40. Punt tot God dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.